Gemeente en gasten, namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vanmiddag gaat dominee H. Korving, emeritus predikant van Urk, ons voor. Volgende week zondag is er in de morgendienst voorbereiding op het heilig avondmaal. In de middagdienst gaat dan ons voor dominee A. van der Zwan uit Dordrecht Centrum. Woensdagavond is er een extra gemeenteavond. De aanvang is 19:30. Familie G.L. de Leijster Meijer is overgegaan naar de hervormde Noorderkerkgemeente binnen de PKN te Amsterdam. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. En tot slot de mededeling dat er door de gemeente van Middelharnis een beroep op mij is uitgebracht. Tot zover deze mededelingen en voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 66, het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En wat er volgt, Psalm 66, vers 3. Vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we uit de zevende boetpsalm, psalm 143, het eerste vers. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken, gunstig oren, verhoor me, o oppermajesteit. Daarna lezen we verder uit het woord van God. We openen opnieuw het Bijbelboek Esther, nu in het 9e hoofdstuk en we lezen van hoofdstuk 9 de versen 1 tot en met 19. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 143 vers 1 en we lezen Esther 9 vers 1 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag van dezelfde, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou ten dagen als de vijand der Joden hoopte over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelf over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen, want hun lieder schrik was op al die volken gevallen. En al de oversten van de landschappen en de stadhouders en de landvoogden en die het werk van de koning deden, verhieven de Joden, want de vrees van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis van de koning En zijn gerucht ging uit door al de landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag van het zwaard en de doding en verderving. En zij deden met hun haters naar hun welbehagen. En in de burcht Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En Parsandata en Dalfon en Aspata en Porata en Adalia en Aridata en Parmasata en Arisai en Aridai en Faisata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hamedata, de vijand van de Joden, doodde zij. Maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. Dezelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burcht Susan. En de koning zei tot de koningin Esther: te Susan op de burcht hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij in al de andere landschappen van de koning gedaan? Wat is nu uw bede en het zal u gegeven worden? Of wat is verder uw verzoek en het zal geschieden? Toen zei Esther: dunkt het u de koning goed? Men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou. En er werd een gebod gegeven te Susan. En men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag van de maand Adar. En zij doodden te Susan 300 mannen, maar zij sloegen hun handen niet aan de roof. De overige Joden nu, die in de landschappen van de koning waren, vergaderden, opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden, en zij doodden onder hun haters 75.000, maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar. Op de 14e derzelfde rustte zij, en zij maakte dezelfde een dag van maaltijd en vreugde. En de Joden die te Susan waren, vergaderden op de 13e derzelfde en op de 14e derzelfde, en zij rustte op de 15e derzelfde, en zij maakte dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpsteden woonden de 14e dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden en een vrolijke dag en ter zending van delen aan elkaar.
Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God uit het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen, het eerste deel van Esther 9. En als uitgangspunt lees ik u vers 1 van dit hoofdstuk nog een keer voor. En in Esther 9 vers 1 luidt het woord van de Heere: in de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen het woord van de koning en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden van de Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd. Want de Joden heersten zelf over hun haters. Tot zover de kerntekst voor vanmorgen. Maar gemeente, bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest over de bediening van zijn woord. We doen ook voorbeden, we bidden voor onze ouderen die niet meer met ons naar de kerk kunnen komen. In het bijzonder bidden we voor onze broeder W. Meijer uit Winterdijk. We bidden ook voor de familie De Leijster Meijer, nu ze zijn overgegaan naar een andere gemeente. Laten we de Heere bidden. Getrouwe Heere in de hemel, u die hoog woont in de eeuwige heerlijkheid, maar u die ook zo laag afdaalt en zo nabij komt door middel van uw woord. U die zich openbaart als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. U willen we aanroepen in het gebed, in deze eredienst. En dan danken we u allereerst dat we hier mogen zijn in de Elimkerk. Of dat we thuis verbonden zijn met deze dienst en meeluisteren en meekijken en meebidden en meezingen. En daarin zien we uw bewogenheid en liefde. aan ontrouwe mensen, dat u uw woord weer open doet gaan. Ja, dat u ons wilt ontmoeten en ons aan wilt spreken door uw woord. Dat is toch uw bewogenheid. O Vader, wat heeft u bewogen om u te openbaren als Vader in de Heer Jezus Christus, dat u van eeuwigheid mensen, schuldige mensen hebt lief gehad en tot u wilt trekken. O Zoon, wat heeft u bewogen om het hart van de Vader helemaal open te leggen voor zondaren, om af te dalen naar deze aarde, om onwilligen thuis te halen. O Geest, wat heeft u bewogen om te wonen en te willen wonen in harten van zondaren. En daarin niet alleen de ogen te openen voor onze eigen ellende, maar ook steeds weer te leiden door het geloof tot Christus en zijn offer, om zo heilig te leven voor uw aangezicht. Drie enige God, zo willen wij u loven en prijzen om wie u bent en hoe u zich openbaart aan ons. En Heere, dan kan het zijn dat we hier zitten en dat we die lofzang niet met ons hart kunnen meezingen. En dan bidden we u dat in het bijzonder. Kom met uw Heilige Geest, ook vanmorgen. En breek harde harten open van jongeren en ouderen die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen: ja, ik ben ook nog zo'n vijand van God, zo'n hater waarover we lazen. En dan niet in uitwendige zin, maar naar ons hart. Heere, dan is toch bij uw raad. Want met dat doel komen we toch iedere zondag samen onder uw woord, onder de prediking van wet en evangelie. Ja, ook van uw wet. Opnieuw is die vanmorgen aan ons voorgehouden. En uw wet stelde ons schuldig. En daarom bidden we het van u. Reinig en vernieuw ons. Vergeef al onze zonden om het bloed en het offer van de Heer Jezus Christus. Ja, verlos ons van de macht van de boze, zoals we het net zongen. Want uw tegenstander, de duivel, heeft het altijd maar weer gemunt op uw werk en uw koninkrijk. We zullen het ook vanmorgen horen in de prediking. En Heere, geef dat de boodschap van verlossing, dat u recht doet, vrucht mag dragen in ons hart. Dat we dat ook persoonlijk weten, dat u alles omkeert in ons leven. Zoals u dat daar en toen ook deed in die onmogelijke situatie. Ja, en dan is uw wet toch ook een leefregel van dankbaarheid. Heere, geef dat die zo ook in ons leven mag functioneren. En dat als we uw wet horen, dat we ook steeds erbij bepaald worden dat we die omkeer nodig hebben. Omkeer naar u toe. Bekering. Heere, schenk het door uw woord en door uw geest, voor het eerst en weer opnieuw. Heere, geef dat we die ernstige boodschap ook ter harte zullen nemen. Dat er geen leven is voor hen die u op een afstand blijven houden. Voor die u haten, die u wegduwen uit hun leven, die zich verzetten tegen u en uw volk. Heere, laat de waarschuwing die daarin doorklinkt ons ook stilzetten. Zo bidden we u om uw zegen voor de hele gemeente en voor ieder die met ons verbonden is. Voor jongeren, voor ouderen en voor kinderen. Geeft u eenvoud dat ook onze jongens en meisjes uw stem zullen verstaan vanmorgen. Maar geeft u ook uw nabijheid en uw zegen aan onze ouderen, voor wie het niet meer gaat om met ons naar uw huis te komen. Gedenk hen in de stilte van hun kamer, of waar ze zich dan ook bevinden. In het bijzonder bidden we u voor onze broeder Meijer uit Winterdijk. Heere, weest u hem zeer nabij. Wij kunnen hem zo vaak maar moeilijk bereiken. Maar Heere, mag het zo zijn in zijn hart, zoals we straks ook willen zingen, maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. En dat alleen met het zicht op u, de meerdere van Mordechai, de Heer Jezus Christus, de grote hoge priester, ja, de koning van uw kerk. Heren, wij bidden nu ook voor familie De Leijster. Nu ze naar een andere gemeente zijn overgegaan, weest u met hen. Geeft u uw zegen ook daar over de prediking in de Noorderkerk. Wij danken u voor wat ze voor de gemeente hebben betekend. En tegelijkertijd bidden we u ook voor ons als gemeente. Heren, wilt u ook hier uw koninkrijk bouwen en bewaren. Zegen ons zo bij de bediening van uw woord. Geeft u een stem om te spreken. Geeft u boven alles het licht en de leiding van uw Heilige Geest. In het spreken van uw woord, maar ook in het luisteren daarnaar. En wilt u de Satan weren, dat hij het zaad van uw woord niet zal wegpikken. En zegent u een ieder die ook in deze dienst een taak te verrichten heeft. De koster, de organist, zij die op de kinderen passen. Geeft dat ook de techniek dienstbaar mag zijn aan de woordverkondiging. En mag het zo een dienst zijn waarin het gaat over de eer van uw naam. Wij bidden u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 68, vers 1. De Heere zal opstaan tot de strijd. En ook vers 2, maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. En wat er volgt, Psalm 68, vers 1 en vers 2 bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Thank you. Laten we in antwoord op de prediking zingen Psalm 118, vers 8. Psalm 118, vers 8, na het amen. Geliefde gemeente, oorlog is verschrikkelijk. In een oorlog zien we de diepte van de val van de mens recht in de ogen. En we zijn er het achterliggende jaar weer extra mee geconfronteerd. Toen we al die beelden zagen van de oorlog die nog steeds gaande is in Oekraïne. Hoe raketten insloegen in flatgebouwen. Hoe zieken en gehandicapten moesten vluchten uit ziekenhuizen. Hoe granaten neervielen op een markt en daar lichamen uiteengereten werden. Oorlog is verschrikkelijk. Denk ook nog even aan die beelden uit Syrië en Afghanistan. We zijn het misschien al weer een beetje vergeten. Enkele jaren terug. Die gifgasaanvallen, die massamoorden, die bombardementen. Oorlog is verschrikkelijk. De wereld is één strijdtoneel. En dat is het eigenlijk al sinds de zondeval van de mens. Het blijkt ook direct na de zondeval. Genesis 3. Want wat lezen we dan in Genesis 4? Strijd. Een strijd die gedreven wordt door haat. Een strijd die eindigt in moord. Kaïn slaat zijn broer Abel dood. En sinds die tijd is de wereld één groot strijdtoneel. En achter dat alles zit de Satan. Hij wordt in de Bijbel wel genoemd de mensenmoordenaar vanaf het begin. En hij heeft ook zo zijn handlangers. We zagen dat al verschillende keren in het boek Esther. Ook het boek Esther is een strijdtoneel. Waar de Satan en al diegenen die hem volgen de macht lijken te hebben. Want ook in dat boek gaat het uiteindelijk om een strijd tussen de macht van de boze en de macht van de Heer. We zagen in het boek Esther Haman als de tegenstander, de benauwer van de Joden. En nu is Haman weliswaar gevallen. Hij leeft niet meer, maar zijn doodswet is er nog steeds. En er zijn ook nog voldoende tegenstanders van de Joden die gedreven worden door dezelfde haat als die Haman had. Ja, dat hoorden we vorige week, er is een tegenwet. Er is een tegenwet van verlossing. Maar hoe kunnen de Joden nu toch die strijd winnen? Want in dat onmetelijke rijk van Ahasveros zijn er meer niet-Joden dan Joden. Als men toch massaal naar de wapens grijpt en de Joden gaat uitmoorden, dan helpt die tegenwet niet. Dan worden Joodse mannen gedood, hun vrouwen, hun kinderen. Dan worden al hun bezittingen geroofd. Ja, dan blijft er niets van dat Joodse volk over. Weet u nog die drie woorden? Verdelgen, doden, ombrengen. En toch gaat het totaal anders. En opnieuw zien we daarin Gods hand. Hij geeft omkeer. Zoals het net zong uit Psalm 68. Gij Heer alleen gij zijt, overwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Laten we gaan luisteren naar het eerste deel van Esther 9. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema: door Gods hand is alles omgekeerd. En dan zien we in Esther 9 drie dingen. In de eerste plaats gewonnen strijd. In de tweede plaats gegeven wens. En in de derde plaats gevierde rust. Dus door Gods hand is alles omgekeerd. Gewonnen strijd. Gegeven wens, gevierde rust. is dat eerste gewonnen strijd. Er zijn, als we beginnen te lezen in Esther 9, inmiddels zo'n 9 maanden verstreken sinds Haman is ontmaskerd. 9 maanden waarin ook Esther en Mordechai die tegenwet hebben opgesteld. De Joden zouden zich mogen verdedigen tegen hun vijanden. En via snelle lopers is dat nieuws door het hele rijk van Ahasveros verspreid. Er is een nieuwe wet. Een wet die verlossing geeft. En het is ook een wet van Mede en Perzen. En daarin staat wat de koning nu wil. Hij wil dat de Joden gaan staan voor hun leven. Hij wil dat ze tegen elke belager het zwaard trekken. Ze mogen hun leven verdedigen. En dat van hun vrouwen en kinderen. Ja, ze mogen zelfs de bezittingen van hun tegenstanders meenemen. Roven. Krijgen ze toestemming voor. Het is heel duidelijk. De koning wil niet meer dat die doodswet van Haman wordt uitgevoerd. Ja, die wet gold helaas nog wel. Want ook dat was een wet van Meden en Perzen die niet verbroken kan worden. En zo leefde het Joodse volk in al die 127 landschappen naar die dag toe. Welke dag? Die dag die Haman had bepaald. Die dag waarop het Joodse volk zou mogen worden omgebracht. Die dag die werd door Haman bepaald door middel van het lot. En het lot viel op de 13e dag van de 12e maand. De maand Adar. Ja, was het Haman die die dag bepaalde? Was het lot? Jawel. Maar achter dat lot zit ook de hand van God. Op die dag wordt alles omgekeerd. En die dag die komt steeds dichterbij. Gemeente, denkt u niet dat de spanning is opgelopen? Denkt u niet dat het Joodse volk heeft geleefd tussen vrees en hoop? Want er is dan toch maar de dreiging van de strijd. Van oorlog. Strijd op leven en dood. Ja, en dan breekt die 13e Adar aan. En op die dag gaan er 2 wetten tegelijk gelden. Die doodswet van Haman en die verlossingswet van Mordechai. Iedereen die op die dag een aanval wil plegen op het Joodse volk is niet strafbaar. Maar iedereen die dat deed, die wist ook dat als je dat doet, dan mogen de Joden in tegenaanval gaan. De spanning loopt op. Ik stel me zomaar voor een Joods gezin in de stad Susan. Een vader, een moeder, kinderen. En dan die avond voor de 13e Adar. Wat zullen de kinderen gevraagd hebben? Waar zullen ze met elkaar over gesproken hebben? Ja, als ze over die doodswet van Haman nadachten, dan was er angst. Dan was er vrees. Dan was er vrees voor de strijd. Maar als ze dan met elkaar spraken over die verlossingswet van Mordechai, dan kwam er hoop. Hij had nu een belangrijke positie aan het hof van Ahasveros. Zou dat dan toch niet afschrikken? Want gemeente, je zou toch denken dat die tegenwet van Mordechai, dat toen die bekend was geworden, dat daarna toch niemand het meer waagt om maar 1 hand uit te steken naar de Joden. Er is toch niemand meer die tegen hen durft op te staan. Er zal toch heel veel angst zijn om zelf gedood te worden. Maar gemeente, zo is het helaas niet. Dat lezen we in het begin van Esther 9. Het antisemitisme is kennelijk zo diep geworteld dat het ondanks die tegenwet omhoog komt. En het woekert al sinds de zondeval in deze wereld voort tot op de dag van vandaag. Want er waren er nog genoeg die ondanks die tegenwet naar die 13e Adar verlangden om dan hun haat richting de Joden te kunnen botvieren. En dat zal ongetwijfeld ingegeven zijn door de toestemming om ook het Joodse bezit te roven. Zo is het immers al eeuwenlang gegaan. Waar Joden werden onderdrukt, werden hun bezittingen geroofd en verdeeld. Dat is ook in ons land gebeurd. Er zijn voorbeelden bekend uit Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als er dan Joodse gezinnen uit hun huizen werden gehaald, stond op de hoek van de straat al een vrachtwagen klaar om hun spullen zo spoedig mogelijk in te laden. Dat was voor de Duitsers. Nou, dat verlangen zal er ten tijde van Esther ook geweest zijn. Eerst die Joden verdelgen, doden, ombrengen en daarna rijk worden van hun bezittingen. Dat blijkt uit dat ene woordje in vers 1. De vijanden van de Joden, en dan staat er, hoopten over hen te heersen. Ze keken er naar uit. En vandaag is het zover. 13 Adar. Maar direct in dit eerste vers van hoofdstuk 9 horen we ook de ontknoping. Hier is het eigenlijk de climax waar het hele boek Esther naartoe beweegt. En het is niet minder dan Gods hand. Ja, de vijanden van de Joden hoopten over hen te heersen, maar zo is het omgekeerd. Omgekeerd. Niet de vijanden heersen over de Joden, maar de Joden heersen over hun vijanden. Het is Gods rechtvaardige hand die alle dingen leidt. Want het gaat om zijn volk. Het volk van zijn verbond. Het volk waaraan hij zijn belofte heeft gegeven. En dat volk wordt door hem gezegend. En in dat volk alle koninkrijken van de wereld. Dat God toch gezegd. In u, Abraham, zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Hoe? Door de grote koning der Joden, de Heer Jezus Christus. Zijn komst staat vast, want dat is Gods eeuwige welbehagen voor deze wereld, verloren in schuld. Ja, en dat wil de Satan inderdaad verhinderen. Dan heeft hij gewonnen. Via Haman lukt het niet, maar dan via zijn tegenwet. Via zijn wet, want die is er nog. En die tegenstanders van de Joden, die hebben werkelijk geen idee dat ze hun eigen ondergang tegemoet gaan. Zij denken rijker verder te kunnen leven. Maar God heeft alles omgekeerd. Alles. Ze gaan niet alleen hun dood tegemoet, ze gaan totaal ten onder zonder God. Want, staat er, de Joden heersten over hun haters. Het is heel actief verzet tegen de Joden. Haat. De Joden begonnen zelf de strijd niet. Dat mocht ook niet. Maar ze mochten zich wel verdedigen. En om samen sterk te staan, mochten ze zich ook groeperen. En in al die landschap is dat gebeurd. Eendracht maakt macht. En ja, dan komen de vijanden. En hoe worden ze genoemd in vers 2? Hoe worden die vijanden, die haters van de Joden genoemd? Zij die hun verderf zochten. Dat is een heel opmerkelijk woordje, verderf. Ze zoeken, bewust dus, hun onheil. Net zoals Haman dat deed. Dit kleine woordje verderf wijst erop, het zijn allemaal kleine Hamans. Ja, ze vallen nog aan, maar ze verliezen het van de Joden. Niemand staat er bleef staande voor hen. Terwijl de Joden staan voor hun leven. Want de verlosser zal uit Sion komen naar Gods belofte. En daarom blijft het Joodse volk in leven. Altijd is de duivel en zijn handlangers zijn er maar op uit om die belofte dat de verlosser zal komen, om die belofte te gronden te richten. Gemeente, dat is ook een indringende boodschap voor ons. Want aan de ene kant zien we hier dat Mordechai niet te vergeefs geloofd heeft. Weet u het nog, toen Esther aanvankelijk niet naar de koning wilde gaan, toen ze niet durfde, heeft Mordechai haar heel ernstig aangesproken. En daarin gaf hij stem aan zijn grote vertrouwen op de God van Israël. Het staat in Esther 4 vers 14. Dan zei Mordechai tot Esther, als je in deze tijd zult zwijgen, dan zegt hij, dan zal de verkwikking en de verlossing van de Joden uit een andere plaats komen. Maar u en uw vaders huis zullen omkomen. Daar sprak Mordechai al van. Er zal verkwikking, dat betekent verlichting, en meer nog, verlossing komen. Dat zei Mordechai in Esther 4 in geloofsvertrouwen. Het zal er zijn, het stond voor hem vast. En hij wordt niet beschaamd. Hier gebeurt het. Er komt verlossing. Nee, niet voor de vijanden van de Joden. Maar wel voor het volk van Gods verbond. En daarin ligt ook een waarschuwing voor ons. Als wij in de verharding van ons hart ons blijven verzetten tegen de God van Israël, de levende, de God die in Christus tot ons komt, dan zullen wij ook met Haman en zijn volgelingen vergaan. En dat is de ernstige waarschuwing die als keerzijde ook uit dit hoofdstuk naar voren komt, vanmorgen voor ons. Ik noem het met de woorden uit Job 9, die daar ook al voor waarschuwde. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad, zo zegt een van de vrienden. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Niemand. Hier blijkt het in Esther 9, je zult het van de God van Israël verliezen. Ook als je hier op aarde een prima leven leidt, misschien wel zonder zorgen of tegenslag. Misschien wel met de gedachte, waarom heb ik God eigenlijk nodig? Weet dan dat het verzet tegen Gods macht nog nooit een mens vrede heeft gebracht. Waarom niet? Omdat de strijd tegen Gods volk een strijd is die door dat volk al gewonnen is. Want ze strijden in Christus' kracht. Uiteindelijk zal hij voortkomen uit het Joodse volk. Hij zal de kop van de Satan vermorzelen. En dat was al beloofd, direct na de zondeval. En als je nu in hem gelooft, als je zijn eigendom bent, ja, dan ben je in hem meer dan overwinnaars. Dan is het toch een gewonnen strijd. Ja, dan is er nog wel strijd op aarde, geestelijke strijd. Maar hij die zijn volk daar en toen gespaard heeft, omdat Gods heilsplan vervuld moest worden, omdat de Messias geboren moest worden, hij is diezelfde God, ook vandaag. Hij bouwt en bewaart zijn kerk tegen alle aanvallen van de Satan in. Maar als je niet aan Gods kant staat, dan verlies je dus. Maar daar zit dus ook een heerlijke kant aan. Want als je wel aan zijn kant staat, dan strijd je een gewonnen strijd. Hij houdt staande. Wie? De koning der koningen. De Heer Jezus Christus. Hij houdt staande in je strijd tegen de zonde, de duivel en de wereld. En ook als je die strijd weer dreigt te verliezen. Zie dan op de belofte van de meerdere van Mordechai. Want Christus zegt het ook vandaag. In die geestelijke strijd. Er zal verkwikking en verlossing komen. Nou, dat gebeurde ook daar. De Heere keert door zijn hand alle dingen om. Niemand is in staat om de Joden kwaad te doen. Ja, er was onder al die volkeren zelfs een vrees voor de Joden. Ook in de hogere kringen. Er staat dat stadhouders en landvoogden en vorsten Joden op allerlei belangrijke posten neerzetten. Het was vrees voor Mordechai. Wat heeft de Heere dat trouwens ook omgekeerd? Mordechai. Want wat staat er in vers 4 over Mordechai? Er staat dat hij groot was in het huis van de koning. Nou, dat woordje groot, dat zijn we al vaker tegengekomen. Dat lazen we al heel snel in het eerste hoofdstuk. Dan wordt er over koning Ahasveros gezegd dat hij het sieraad van zijn grootheid liet zien. Ahasveros was groot. En in hoofdstuk 3, hoe begon dat ook alweer? Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot. Ja. Maar de Heere keert door zijn hand alle dingen om. Want nu is die laaggeplaatste Mordechai groot bij de koning. En zijn positie wordt heel snel bekend in het hele rijk. Ja, er staat zelfs nog bij dat iedere dag zijn grootheid toeneemt. Gemeente, Mordechai is hier een type, een schaduw van de Heere Jezus Christus. Ik zei het net al, hij is de meerdere van Mordechai. Mordechai is groot voor het aangezicht van koning Ahasveros, maar Christus gaat ver boven hem uit. Hij is groot voor het aangezicht van zijn vader. En zijn gerucht gaat de hele wereld door. En dan niet zomaar een praatje. Nee, het evangelie voor schuldige zondaren. Van Mordechai staat dat hij steeds groter werd. En dat kan van Christus zo niet gezegd worden. Hij kan niet groter worden, want hij is al het grootst. En toch kun je dat persoonlijk wel zo ervaren. Dat hij steeds groter voor je wordt. Sterker nog, de apostel Paulus zegt dat. Was dan op, groei dan op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dat betekent niet dat je zelf geestelijk groter wordt, maar dat hij groter wordt. Als je deze meerdere van Mordechai leert kennen door het geloof, als je tot hem de toevlucht neemt, als je met de hand van het geloof hem mag aannemen als je zaligmaker, als je dierbare koning in je leven, dan wordt hij ook steeds groter. Dan ga je hem steeds meer liefhebben, omdat het wonder dat hij naar u, naar jou heeft omgezien, ook steeds groter voor je wordt. Mordechai geeft leiding aan de omkeer die de Heere heeft bewerkt. En de Joden verdedigen zich. Precies zoals in die verdedigingswet was toegestaan. In vers 5 staat naar hun welbehagen. Dan moet u niet denken dat ze er verlekkerd mee omgingen. We zullen ze even een hak zetten. Nee, dat zinnetje dat betekent dat ze de vrijheid hebben gekregen van de koning. Om zich te verdedigen. En het wordt een grote slag. Er zijn kennelijk nog vele haters van de Joden. En ook koning Ahasveros hoort daarvan. En dan komt hij met een bijzondere vraag aan koningin Esther. En koningin Esther heeft een bijzondere wens. En dat brengt ons bij het tweede, gegeven wens. Want wat vraagt Ahasveros aan het einde van die 13e Adar? Wat is nu uw bede? En het zal u gegeven worden. Of wat is verder uw verzoek? En het zal geschieden. Ahasveros hoort van die enorme aantallen van vijanden van de Joden die zijn omgekomen toen de Joden zich verdedigden. Alleen al op de Burg Susan zijn er 500 die het toch gewaagd hebben om de Joden iets aan te doen. En je krijgt hier de indruk dat Ahasveros ervan geschrokken is. Van die hoeveelheid aanhangers van Haman die er kennelijk nog waren. Maar om aan Esther te laten merken dat hij aan haar kant staat, geeft hij haar de kans om nog een bede en nog een verzoek te doen. Ja, en dan geeft Esther antwoord. En dat antwoord van Esther, dat bevreemdt ons misschien wel. Want wat vraagt ze? Twee dingen. Ze doet inderdaad een bede en een verzoek. En haar bede is, mogen we ons morgen ook nog verdedigen? Hier in de stad Susan? En haar verzoek is, wilt u zorgen dat die 10 gedode zonen van Haman worden opgehangen? Wat een ongemakkelijke verzoeken als we dat even op ons in laten werken. Want het is toch al vreselijk als die 10 namen worden genoemd, die 10 zonen van Haman, allemaal omgebracht in hun zonde. Allemaal verloren. En nu vraagt Esther ook nog eens of ze kunnen worden opgehangen. En bovendien wil ze dat de Joden in de stad Susan nog een dag extra krijgen om volgens de tegenwet ook te verdelgen, te doden en om te brengen. Gemeente, in de geschiedenis van de Bijbeluitleg zijn er velen geweest die Esther hierom hebben veroordeeld. Ze is steeds in geloof haar weg gegaan, maar zo zegt men dan, met deze verzoeken gaan ze toch echt te ver. En dan wordt nogal eens het woord van de Heer Jezus aangehaald uit Matthäus 5, uit de bergrede. Hebt uw vijanden lief. Zegen ze die u vervloeken. Doe wel aan degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Had Esther niet volgens die lijn moeten handelen? Ook al leeft ze in de tijd van het Oude Testament. Is ze hier niet te wraakzuchtig? Nou gemeente, als we dit hele hoofdstuk overzien, dan is het inderdaad verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Zoals we ook begonnen. Oorlog is verschrikkelijk. Maar toch moeten we de bede en het verzoek van Esther niet zien als een vorm van wraak. Want wat is ze hier aan het doen? Ze staat hier nog steeds te pleiten, niet voor zichzelf, maar voor haar volk. Want die 10 zonen van Haman waren zonen van Haman de Agagiet, afstammeling van Agag, van het volk van Amalek. Dat deze zonen zijn gedood, betekent dat de belofte van de Heer uit Exodus 17 nu helemaal is vervuld en uitgevoerd. Want daar hadden de Amalekieten het volk Israël bedreigd. Het was een volk, Amalek, in dienst van de Satan. En de Heere, die had geboden om heel dat volk uit te roeien. Waarom? Omdat anders zijn eigen volk ten onder zou gaan. Ja, de Heere had aan Mozes bevolen om het op te schrijven. Dat hij de gedachtenis aan Amalek onder de hemel helemaal zou wegvagen. En hier gebeurt het. En de Joden moeten het zien. Israël had destijds dat bevel maar half uitgevoerd. Ook in later tijd was koning Saul, die streed tegen Amalek, alleen maar geïnteresseerd in hun bezittingen. En Amalek liet die in leven. En eeuwenlang heeft Israël er last van gehad. Maar nu grijpt de Heere zelf in. De Joden mogen zich verdedigen. Haman is gevallen. Zijn zonen komen om. En nu vraagt Esther om hen op te hangen als een huiveringwekkend voorbeeld. Dit zal gebeuren met de vijanden van Israël. Maar ook om de Joden eraan te herinneren. Uw God leeft. Ik zal de gedachte aan Amalek van de aarde wegvagen. Want dit is het lot van de vijanden van Israëls God. Haman had lopen opscheppen. Tegen zijn vrienden, weet u nog? Over zijn rijkdom, over zijn eer, over zijn macht. En dan staat er in hoofdstuk 5 vers 11 ook. En over zijn zonen. Nu is Haman gedood. Zijn macht is weg. Zijn eer is weg. Zijn rijkdom is in bezit van Esther. En nu zijn ook zijn zonen weg. Het nageslacht van de Amalekieten gaat ten onder in de strijd tegen de Joden. En iedereen moet het zien. Zo bewaart de Heere zijn volk. En dat is ook de reden van dat eerste wat Esther zegt. Die beden. En dat doet ze niet uit wraak, maar uit behoud van haar volk. Want wat vraagt ze precies? Esther zegt niet, koning, nu wens ik dat we er morgen op uit mogen gaan om te doden. Wat is uw bede? Ze zegt niet, het wordt tijd dat we morgen alle bezittingen van onze vijanden in handen krijgen. Nee, ze formuleert het heel precies. Ze vraagt of de Joden op de 14e Adar ook toestemming kunnen krijgen om te handelen overeenkomstig, en dan staat er, het gebod van heden. Dat wil zeggen, ze vraagt, mag die verlossingswet, die verdedigingswet, hier in Susan nog één dag langer gelden? Niet om zelf aan te vallen, maar om ons dan ook nog te kunnen verdedigen. Want Esther houdt er rekening mee, ze moet dat geweten hebben, dat de vijanden van Gods volk nog niet allemaal zijn uitgeroeid. En als morgen die tegenwet niet meer geldt, dan zullen ze toch toeslaan. En daarom vraagt ze opnieuw om de verlossing van haar volk. Geen wraakzucht, maar ter verdediging, tot behoud. En je ziet dat bij de Joden zelf ook niet. In die tegenwet stond dat ze de buit van hun vijanden mee mochten nemen. Maar dat laten ze allemaal liggen. Daar gaat het niet om. De Bijbelschrijver benadrukt dat. Kijk maar aan het slot van vers 10. Zij sloegen hun handen niet aan de roof. En dat ziet u ook staan in vers 15 en ook in vers 16. Gemeente, wat is het dan ingrijpend dat ook op die 14e Adar nog zoveel haters van de Joden omkomen. Die streden inderdaad verder tegen de Joden. Terwijl van die doodswet van Haman nergens staat dat die ook de 14e Adar nog geldt. Maar ze hebben kennelijk de smaak te pakken gekregen. Maar in Gods kracht verdedigen de Joden zich te Susan nog één dag langer. En nog eens komen er 300 vijanden om. En in heel dat grote rijk van Ahasveros worden uiteindelijk 75.000 doden geteld. 75.000 vijanden van het volk van Gods liefde. 75.000 haters van de Joden en van hun God. Maar ze vallen. Ze sterven in het oordeel. En gemeente, daarmee is dit hoofdstuk ook een beeld van de oordeelsdag, die grote dag der dagen. Zo zal het ook gaan als Christus komt op de wolken. Ja, Gods kinderen zullen in heerlijkheid worden opgenomen. Maar al Gods vijanden, de goddelozen, zij die zonder Christus geleefd hebben, die zullen dan geoordeeld worden. En dat oordeel zal vreselijk zijn. Ja, dan geldt het ook. Dan zal alles worden omgekeerd. Dan zal blijken dat Gods kinderen in deze wereld aan de goede kant van de streep gestreden hebben. Dan zal blijken dat zij die gebogen hebben voor koning Christus in hem een sterke held aan hun zijde hebben. Maar die tegenstelling is wel groot. Er valt een scheiding. Dat was daar en toen zo tussen de Joden en hun haters. Maar zo zal het ook zijn op de dag van Gods oordeel. Dan zijn er maar twee soorten mensen. Net zoals vanmorgen hier in de kerk. Maar twee soorten mensen. Aan de ene kant het volk van God. En aan de andere kant de haters van God. Er is geen tussenweg. Nou, als je hier nu zit te luisteren en zegt, ja, oh, wacht even. Nee, ik ken God weliswaar niet met mijn hart. Ik volg Christus niet, maar ik ben wel in de kerk. En ik doe hier betrokken mee. En ik lees de Bijbel. Nee, bij het volk van God hoor ik niet, maar een hater van God? Nee. Dan moet ik u op grond van Gods woord toch zeggen, dat kan niet. Want Gods woord is heel scherp. Of u bent een hater van God, een tegenstander, en dat kan trouwens ook heel netjes. Of u hebt de Heere lief. U hebt de toevlucht genomen tot Jezus Christus. Daartussen zit helemaal niets. Is dat trouwens al de nood van je leven geworden? Heere, nou heb ik mezelf leren kennen als zo'n hater van u en van uw volk. En daarom moet ik omkomen in uw oordeel. Eigenlijk net zoals we dat belijden met vraag en antwoord 5 van de catechismus. Ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. Maar dat je toch niet anders kunt dan spreken, Heere, wees mij de zondaar, de hater, genadig. Ja, dan zal de Heere zich ontfermen. Maar als je zomaar doorleeft, als je onbekeerd leeft, dan ben je een hater van God. En dan moet je echt vrezen, want dan rust het oordeel van God op je, net zoals dat oordeel daar in Susan werd uitgevoerd op alle haters van de Joden. En als dat van u geldt, van jou, wat is er dan nodig? Nou, precies wat er in vers 1 staat. Dan is het nodig dat er in jouw leven precies datzelfde punt komt. Zo is alles omgekeerd. Radicale omkeer. Bekering. Haast je dan en spoed je omwille van je leven. En buig voor Israëls God. Buig voor de meerdere van Mordechai. Voor de Heer Jezus Christus. Want alleen in hem is verberging in het oordeel. Alleen in hem is rust. Net zoals er rust kwam voor de Joden nadat de strijd gestreden was. En dat brengt ons nog kort bij het derde, gevierde rust. Jongens en meisjes, jullie weten misschien wel van geschiedenis op school. wat er gebeurde toen Nederland werd bevrijd in 1945. Er zijn in de kerk, in de gemeente, nog maar een paar mensen die dat als kleinkind hebben meegemaakt. Dat de Tweede Wereldoorlog stopte. Dat de Duitsers werden verslagen en dat de Amerikanen en Canadezen hier als bevrijders door de straten reden. Wat gebeurde er toen? Nou, toen was er groot feest. Ook hier in Oudekerk aan de Amstel. Vorige week las ik een stukje van een vrouw die daar iets over heeft opgeschreven. Wat er toen gebeurde in Oudekerk aan de Amstel. Ze schreef dit. We zijn vrij, zo lang verwacht en nu gekomen. We gingen meteen de straat op en het duurde niet lang of iedereen kwam uit de huizen. Het dorp stroomde vol met juichende mensen. Mijn oom was de eerste die de vlag uithing. Voor het gemeentehuis hadden ze een vuur gestookt. Alle Duitse bordjes werden uit de grond gerukt en verbrand. Ook het portret van Hitler dat in het sectorpark hing, hier dus, hebben we verbrand. Overal was vreugde. Een stukje uit een dagboek van een vrouw die hier toen woonde. Feest vanwege de bevrijding. Nou, zo was dat ook in dat grote rijk van Ahasveros. Er was verlossing gekomen van de vijanden. En heel dat rijk vierde feest. Op de 14e dag van de maand Adar, behalve in de stad Susan. Want daar werd nog op die 14e dag een dag langer gestreden. Maar in Susan was er op de 15e dag feest. Er werden heerlijke maaltijden klaargemaakt. Er was grote vreugde. En weet je, jongens en meisjes, als je Esther 9 goed leest, dan gaat die vreugde niet over de dood van de vijand. Die vreugde gaat ook niet omdat ze allemaal spullen van de vijand hadden ingepikt. Want dat hadden de Joden juist niet gedaan. Nee, ze vierden feest omdat ze rust hadden. Dat woordje zie je in vers 16. Daar ging de strijd over. Om rust. Je ziet het ook staan in vers 17 en in vers 18. Rust. Dan is er geen dreiging meer van de dood. Rust, dan zijn er geen vijanden meer. En weet je, jongens en meisjes, je moet dit maar onthouden. Eigenlijk gaat de hele Bijbel over rust. Het krijgen van rust. Dat jij, dat ik, dat wij allemaal rust krijgen. Niet rust om te luieren. Niet rust om eindeloos vakantie te vieren. Maar rust bij de Here. Rust dicht bij de Heere Jezus, de zaligmaker. Jij kent die tekst, denk ik wel. De Heere Jezus zegt het zelf, ook vanmorgen tegen jou. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Nou, dat zijn we allemaal, vermoeid en belast door de zonde. En wat zegt de Heere Jezus dan? En ik zal u rust geven. En daarom heb jij de Heere Jezus nodig. Rust. Gemeente, kent u die rust in Christus? Rust die de dood aan kan. Rust die de vijand doet zwijgen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn aan het heilig avondmaal. Dat in je hart dat leeft. Hier wordt de rust geschonken. Rust in het volgen van de enige herder, die als de meerdere van Mordechai voorop gegaan is in de strijd tegen de doodsvijanden van al Gods kinderen, de wereld, de duivel, je eigen zondige hart. Rust in Christus, want Hij heeft geleden. Hij is gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar Hij is opgestaan. En daarom kan hij rust geven. Want hij is overwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Ja, als je achter hem mag wegschuilen. Dan geeft dat vrede. en rust die de wereld om ons heen niet te bieden heeft. En dat is nou een rust waarover de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 4. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. En dat wordt gevierd. Daar staan we volgende week nog wat uitgebreider bij stil. Ken je die rust al? Het is te verkrijgen bij Christus. En hij nodigt u en jou er ook vandaag toe uit. Die rust, die is aangebracht door Gods rechterhand. Want die hand houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob. Wij danken u voor uw woord deze morgen over de omkeer die u toen en daar aan uw volk gaf. Het is ook een belofte voor de totale omkeer aan het einde van de dagen waarop u alle dingen recht zal zetten. Aan de ene kant is dat toch die aangrijpende werkelijkheid, dat al uw vijanden voor eeuwig buiten u zullen zijn. Heere, laat het voor ons een aansporing zijn om u te zoeken, maar aan de andere kant ook een bevrijdende boodschap voor een ieder die uw verschijning heeft liefgekregen, dat ze dan eeuwig bij u zullen zijn, alleen door uw grote rechterhand. Heere, geef dat we zo aan u en uw Zoon Jezus Christus, de meerdere van Mordechai, verbonden zullen zijn. Wij danken u dat we in hem iets mochten zien oplichten van wie u bent, Heere Jezus, de overwinnaar in de strijd. Heere, wees met ons als we nu naar huis gaan. Wees u met ons als we thuis zijn, in het bijzonder als we daar alleen zijn en dat moeilijk vinden, ondersteun ons dan. Wij danken u voor uw hulp in deze dienst. Geef ons een gezegende zondag in het verdere van deze dag. Geef dat we ook vanmiddag in de dienst weer rond uw woord samen zullen zijn. Help dan onze broeder dominee Korving in de bediening van uw woord en in de gebeden. Vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 124, vers 1. Dat Israël nu zeggen, blij van geest. En vers 4, want kwamen haast des vogelvangers net. En wat er volgt, Psalm 124, vers 1 en 4, tot besluit. In vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.